Daar hebben we twee keer al wat over gedaan. En deze derde avond maakt dat een beetje compleet. Dus je kan de vorige avond en de avond daarvoor en vanavond, dat kan je als het ware bij elkaar inschuiven. En dan heb je een totaal beeld van de zesde bezuin, waarop gelijk de zevende bezuin volgt. Ik denk dat dat goed is om dat even te stellen aan het begin. Er lag ook een vraag, die zal in de loop van deze avond royaal beantwoord worden. Was namelijk de vraag van waarom moeten nou twee getuigen het dodenrijk in, waarom niet de hele gemeente? Als ik hem heel kort samenvat, de vraag. Ja? Nou, daar zou je over nagedacht kunnen hebben, ja. Überhaupt, waarom moet de gemeente het dood in? Ja? Ik dacht dat ze er net uitgekomen waren, zei er eens iemand. Nou, dat is heel gezond, want daar begint te denken als je die vraagjes gaat stellen. En dan kom je er wel uit op een gegeven moment ook. Nou, dan heb je al twee vragen die je vanavond wel beantwoord zal krijgen. Ik heb het maar verdeeld in punten voor het gemak. Dan kan je daar nog een beetje op steunen. En dat zijn er 8. Zo. We komen wel verder op de duur, hoor. Ja. Het eerste. Dat gaat erom, het gaat vanavond over de twee getuigen, dat kan je erboven zetten. Dat wist je geloof ik, anders zeg ik het nog even. Het eerste punt. Waar werkt Jezus naartoe? Van de zesde tot de zevende bezuin. Dus beginnend bij de zesde en dan naar de zevende bezuin toe. Want die bezuinen, maar dat heb je al begrepen, dat zijn ontwikkelingen. Hè? Dat is niet van, oh, nou heb ik één bezuin en nou komt er een ander. En toen was het even stil geweest. Hè? Zo is het dus niet. Oké. Daar gaan we. Jezus leidt het hele gebeuren van de zesde naar de zevende bezuin. Hij gaat vooraan. Vanuit zijn verheerlijkte positie die hij heeft op de troon van God. Om het eens met een beeld te zeggen. Hij gaat vooraan naar de voleinding van het geheimenis Gods. Zoals het er zo mooi staat in Openbaring 10, vers 7. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuinen zal, is ook voleindigd, dus is al voleindigd, het geheimenis van God, gelijk hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd. Bij die zevende bezuin waar het naartoe gaat, begint het koningschap van Jezus over deze wereld. Openbaring 11 vers 15 zegt, het koningschap over de wereld is gekomen aan de Heer en aan zijn gezalfde. Ja, dat is mooi hè. Dus als mensen nu zingen dat het koningschap van de Heer gekomen is over de wereld, en er zijn liederen nog die zoiets zingen, dan zeg ik, ja, je mag het van mij wel zingen, maar het klopt niet. Ik heb toch het idee dat het beeld een beetje scheef zit over de eindtijd. Ja, Openbaring 11 vers 15. Als de gemeente de zesde bazuin blaast, want we zitten even van die zesde naar die zevende te werken, is Jezus al verschenen in de zijne. Waar is dat begonnen? Beide? Nee? Bij de eerste bazuin. Daar zijn de zonen Gods, de eerste zonen Gods, en met name ook de getuigen, tevoorschijn gekomen. Want zijn getuigen gaan dan rond. En je weet het, 42 maanden, 1260 dagen meen ik, snel rekensommetje, 3,5 jaar. En in die periode, van 1 tot naar 7 toe zeg maar, In die periode komt de gemeente op aarde, dat is de tempel Gods, tot volmaaktheid. En ondertussen is daar de gemeente in de hemel, stel ik me voor, die meegroeit. En die ook toekomt aan dat heerlijke moment om het koningschap met Jezus Christus te aanvaarden. Daar groeien ze naartoe. Daar verlangen ze naar. Mooi, hè? En Jezus gaat vooraan. Die coördineert het een en ander op aarde en in de hemel. Ik weet niet of je daar alles bij voor kan stellen. Je kan je er iets bij voorstellen. Maar wat hij doet gaat daar denk ik bovenuit. Nou, bij de zevende bazuin verschijnt Jezus ook. Hij is verschenen in de zijne, te beginnen bij bazuin 1. Om er even wat te stoeien met openbaringstermen. En bij de zevende bazuin verschijnt hij ook met de zijnen. Ja, in zijn verheerlijkt hoedanigheid, in zijn verheerlijk lichaam. Bij die zevende bazuin beërven alle de heerlijkheid van God. Dus dat houdt in, die heerlijkheid Gods beërven, dat ze ook een verheerlijk lichaam krijgen. Ja, want daar gaan we heen. We hebben het over de twee getuigen. De Vader bedoelt deze heerlijkheid voor alle mensen. Van voor de grondlegging der wereld. En Jezus wil met zijn verheerlijkte gemeente daar naartoe werken. Tussen 6 en 7 in de bazuin. Daar duidelijk naartoe werken. En van daaruit, daar naartoe werken dat hij met zijn verheerlijkte gemeente de wederoprichting van alle dingen tot stand kan brengen. Opdat God daarna zal worden, alles in alle. Daar werkt Jezus naartoe. Dat heeft hij voor ogen. Daar heeft hij visie op. En dat heeft hij gekregen van zijn Vader. En onderschat openbaring nou niet, want dat is de openbaring van Jezus Christus. Ja, daar begint het toch mee. Dus dat is ook aan ons om daar zicht op te krijgen met zijn hulp. En niet te denken, oh wat is het moeilijk. Want het is zo'n makkelijk boek. Als je erin verdiept, voor de duidelijkheid. Dat is punt 1. Gewoon even als start, waar werkt Jezus nou naartoe van de zesde tot de zevende bazuin? Punt 2. Op naar de totale overwinning, heet dat. Het gaat hierbij om een totale overwinning op het gehele rijk der duisternis. En als we meedenken, of er al in zit een beetje, dan weet je vanuit de andere studies, een deel daarvan is al behaald. Want Jezus overwint de duivel. De gemeente op aarde overwint de duivel. En wij oefenen daar dagelijks nog wel eens in. De occulte legers, de grootvorsten, de bergen en eilanden en ook Belial dus, krijgen geen vat op de gemeente. Dat staat vast. Punt uit. Dus geen vat op jou en mij. Ja? Als je doorgaat met de Heer te leven. Nou, dan komt dat verder en dan zal de gemeente dus ook het dodenrijk nog onder de voeten mogen krijgen. Want daardoor wordt de verheerlijking van de gemeente op alle fronten mogelijk. En er liggen er nog een paar van het vijfde zegel onder het altaar, weet je wel? Tot hoe lang nog, Heer? Ja, wat heeft hiermee te maken? De afrekening of de verrekening. Die totale overwinning van de gemeente op duivel en op dood zal leiden tot de afrekening met de antichrist in de slag bij Harmagedon. De gemeente is er op dat moment, wat ik nu aangeef, volkomen klaar voor. En heerlijk te weten, daar word je zelf ook toe bereid. Punt 3. waarom de dood overwinnen? Jezus heeft toch al de sleutels, ik zal je helpen, van het dodenrijk? Ja, oké. Okay. Het gaat in deze fase echter niet om een loskomen uit het dodenrijk. Daar heb je gelijk in. Daar heb je sleutels voor nodig. En die sleutels heeft Jezus. En hij heeft ons allemaal losgemaakt, als het goed is, uit het dodenrijk. Wij zijn dus geen gevangenen van de dood. Nee, het is even anders. Wij gaan nu overwinnen over de dood. Dat houdt in. Opnieuw in handen krijgen wat de mens van oorsprong in handen zou mogen hebben. Ingevuld. Volledige macht over je eigen lichaam. Ja, je moet je nou nog met de auto verplaatsen. Toch? Ik noem maar iets. Maar ik denk wel een goed voorbeeld. Vanuit jouw positie in de hemel, macht dus over de stof, om het zomaar weer eens te zeggen. Opnieuw in handen krijgen wat ons door de zonde en dood uit handen is genomen. De macht over je hele lichaam, dat je zegt, dit lichaam sta ik dus nooit meer af. Mooi, hè? En je kan er nu al in oefenen. Ja, toch? Of niet soms? Wat er ook op je afkomt, er zijn toch dingen die jij niet meer afstaat? Als Jezus de weg gaat van het lijden, ja? Nou, geen mens om te begeren, als je hem zo ziet, naar het uiterlijk. Maar innerlijk heeft hij alles vastgehouden, toch? Nou, dat is toch prachtig? Dan denk ik, daar oefenen we nou al in. Door innerlijk, wat er ook op jou afkomt, alles vast te houden wat je met hem hebt. En alles los te laten wat je met de duivel hebt of zou kunnen hebben. De macht over je hele leven. Jezus nodigt ons uit om te overwinnen zoals hij zelf overwonnen heeft. Eerst dus overwinnen over de duivel en zijn leger. Vervolgens de Heer ook volgen in zijn overwinning over de dood. In zijn naam macht krijgen over ons hele leven. Kom ik bij punt 4. Voor wie is dit dan wel mogelijk? Overwinnen zoals hij overwonnen heeft. Ja. Voor wie is dat mogelijk? Nou, we hebben een stel groepen. Er liggen er een stel onder het altaar, dat weet je. Niet dus voor hen die al in Christus ontslapen zijn. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Die zijn dat moment al gepasseerd. Ze hebben geen natuurlijk lichaam meer. Ze kunnen niet meer doen waartoe de gemeente op aarde wel in staat is. Dit is alleen mogelijk voor hen die hier op aarde geestelijk volwassen zijn. Zonen God zijn. En bovendien door Jezus hiertoe voorbereid zijn en hiertoe ingezet worden. Het gaat daarbij om de verheerlijking. Dat betekent alles onder je voeten hebben. Toekomen aan die heerlijke positie die God voor jou persoonlijk ook ja bedoelt. Heersen over alles. Dus heersen ook over alles wat God geschapen heeft. Jezus Christus is verheerlijkt. Alles is hem onderworpen in de hemel. Daar gaat het voor ons nu naartoe. Wij mogen Jezus volgen dwars door de hemelen heen. En dan wil ik dan middenin eens even Openbaring 11 met jullie lezen. Openbaring 11, vers 1 tot 14. Dat zetten we hier eens neer. Want het ging erom, voor wie is het mogelijk overwinnen zoals hij overwonnen heeft. Hè? Dat heb je nog vast. Ja? Punt zijn we aan bezig. Daar komt hij. En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk met de woorden, sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen die daarin aanbidden. Geef blijk van, alles is tot volkomenheid geworden. Meet het maar op de maat van de volle wasdom van Christus is er. Maar laat de voorhof die buiten de tempel is, er buiten. Vorige keer gezien, dat is Babel. En meet die niet, want hij is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden, dus die voorhof, 42 maanden lang. Dus dat is 3,5 jaar. En ik zal mijn getuigen last geven om met een zak bekleed te profeteren, 1260 dagen lang. Als je snel rekent, zeg je, oh, dat is ook 42 maanden. Gebeurt terzelfde tijd. Heb je door? Ja? En met die zak bekleed, nou, dat wil zeggen dat het er toch niet helemaal in wil. Bij een ieder, dat er nogal wat tussen zit. En dat er bovendien een enorme verdrukking op die getuigen afkomt. Als je zegt, wat moet die zak daar nou bij? Goed. Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, die twee getuigen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden. Zo, daar wil je bij zijn. En indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij dus zo de dood vinden. Deze hebben zelfs de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende dagen van hun profeteren. En ze hebben de macht over de water om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen. En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk zal liggen op de straat, de grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en ook wel Egypte, alwaar dus ook onze Heer Jezus gekruisigd is. En uit de volk en stam en taal en natie zijn er die hun lijk zien 3,5 dag en ze laten niet toe dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij die op de aarde wonen zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden omdat deze twee profeten hen die op aarde wonen gepijnigd hadden. En zie na 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. Ze gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op alle die hen aanschouwden. En ze hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen, klimt hierheen op. En zij klommen naar de hemel op in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. En te dien uren kwam er grote aardbeving en een tiende deel der stad stortte in elkaar. En 7000 personen werden door de aardbeving gedood en de overigen werden zeer bevreesd en gaven de God des hemels eer. Het tweede wee is voorbij gegaan. Zie, het derde wee komt spoedig. Goed, dat is even om te zeggen, daar gaat het over vanavond. Daar hebben we het al over. En we hebben dan de vorige keer gezien dat, toen ging het over de uren der duisternis, weet je nog? Dat in dat uur van de macht der duisternis de engelen aan de Eufraat losgelaten worden. De duisternis barst dus in volle hevigheid los. Babel valt. De stad wordt ingenomen. Alle mensen die niet tot de tempel behoren, die worden ingenomen. Babel met al haar inwoners komt dus volledig in de macht van de antichrist. En we zien dat beschreven, en je hoeft dat niet op te zoeken, in Openbaring 14 vers 8, vorige keer gezegd ook, en 18 vers 2. En dan kan iedereen begrijpen, als dat zo bezig is bij die zesde bazuin, dan is vervolgens Babel dus niet meer ingevoegd in de gemeente van de antichrist. Gerecruiteerd uit het grijze van Babel. En wat doet de antichrist dan vervolgens? Als hij dan de stad vertreden heeft, want we hebben het daar over Babel, hè? Als hij de voorhof platgetreden heeft, wat doet hij vervolgens, denk je, een keer raden? Hij richt zich op de gemeente, ja. Maar hij richt zich niet op heel de gemeente van Jezus Christus. Ja? Ik wil dat je, daar gaan we even een blind vlekje weghalen als het goed is. Hij richt zich op hen in de gemeente van Jezus Christus die hem het meest irriteren. Zal ik het eens zo zeggen? Dat mag wel, hè? De grootste zonen dus. Zoals die zich al wat jaren geleden op de eerste zoon richten. Hij richt zich op de leiders. En dat zie je. Vers 3 en vers 4, wat we gelezen hebben, spreekt over de twee getuigen. Hij richt zich op degene die vooraan gaan. In de stellige verwachting, dit is de doodsteek voor heel de gemeente. In de stellige verwachting dat als hij de leiders in zijn macht heeft, dan zal de rest van de gemeente een eenvoudige prooi voor hem zijn. Dan zal de antichrist ook al die mensen kunnen omturnen en invoegen bij de rest, Babel zat er al, in zijn gemeente. Dan is zijn gemeente dus weer sterker geworden. En wat zou die dan doen, denk je? Precies. Dan zal hij met alle de aanval inzetten op de troon waar Jezus Christus zit. Dat zijn zo zijn gedachten. Ik zal daar die hele zaak onmogelijk maken. En als ik die hele zaak onmogelijk maak, nou, dan is de troon van Christus ook een onmogelijke zaak geworden. Want dan gaat dat plan helemaal niet door. Ja, ik hoop dat je dat te pakken hebt. Dan kom ik bij punt 6. En dat gaat hier gewoon op door, hè. Een klein gedeelte van de gemeente overwint de dood en niet de gehele gemeente. Hoor je hem? Een klein gedeelte van de gemeente overwint de dood en niet de gehele gemeente. Nou, de antichrist richt zijn hele geweld op de twee getuigen. Dat zie je hier, dat lees je hier. Zij zijn de eerstelingen die al bij de eerste bazuin het zoonschap openbaren. Zij zullen gaan. En als je er moeite mee hebt, 1 Thessalonicenzen 5 vers 17... dan had Paulus niet kunnen spreken over de levenden die achterblijven en in een punt destijds veranderd worden. Dat is de rest van de gemeente. Voor de duidelijkheid, want het gaat wel over de levenden. Oké. Ja, toch? Want daarna krijg je toch het duizendjarig rijk. Dus niet alle mensen die op aarde leven worden dan in een punt destijds veranderd. Maar daarna krijg je op een gegeven moment duizendjarig rijk. En dan gaat er nog iets gebeuren. Weer iets prachtigs in die eindtijd. Weer de gemeente groter. Nou, komt nog. Goed. Die getuigen profeteren, we hebben het gelezen, 42 maanden. Heel die periode zijn ze als zoon van God actief. Ze hebben een groot aandeel in de herbouw van de tempel. Ze gaan vooraan in de glazen zee. Dus door de verdrukking heen, dat bedoelen we daarmee. Ze volgen hun Heer op de voet. Hun woorden maken direct scheiding tussen licht en duisternis. Prachtiger kan het niet, denk ik. Direct. Ze weten veel mensen uit de duisternis mee te nemen en in het licht te leiden. Ze zijn tot op dat moment, en je ziet het, ongenaakbaar. Als iemand hun schade wil toebrengen, vers 5, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijand. Nou, moet je je voorstellen. Ja? Als de antichrist de zonen dus benadert, dan slaat het allemaal op hen zelf terug. Dat wordt hiermee aangegeven. En bij de zesde bazuin zeggen deze getuigen, denk even aan de vorige keer, kom maar op, nu is het jullie tijd. Nu is het jullie uur. Ze laten hun verdediging zakken, want dat hoeft niet. Want als vers 5 gewoon doorgaat, dan is er echt niks aan de hand hoor. Ja? Ze laten hun verdediging zakken. Ze kiezen ervoor om in dit uur hun broeders en zusters voor te gaan. En daarmee gaan ze het laatste traject in en de confrontatie met de dood aan. Zo mag de antichrist, hem wordt gegeven, weet je het nog, vorige keer, niet door God, maar door de gemeente. Zo mag de antichrist de hand aan hen slaan. En hij bedenkt zich geen één keer, geen tweemaal. De antichrist doodt de getuigen. In Jeruzalem, geestelijk genoemd Sodom en Egypte. Kan een hele preek voor jezelf over herhalen. Sodom is Egypte. Beeld van de geestelijke verwording. En alle profeten, ook Jezus, zijn in Jeruzalem, in dat Egypte, gedood. En alle profeten die echt woorden God spreken, die worden ook in deze tijd nog omgebracht. Alleen worden ze niet meer letterlijk zichtbaar omgebracht. Maar men zal ze altijd proberen de mond te snoeren. Dan op dat moment waar we nu over spreken, gaat het getal van de martelaren vol worden. Openbaring 6, vers 10. Hoe lang nog, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op aarde wonen? En elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en er werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij dus. Ja? Met het de hand slaan aan de leidinggevenden van de gemeente wordt het getal van de martelaren vol. En natuurlijk getuigen de twee getuigen, als we gedood worden, dan staan we weer op. Ik weet niet, er is zoveel geloofskracht in de gemeente, zoveel visie. Zij gaan erin voorop. En ze zeggen, nou, als we gedood worden, dan staan we weer op. Dat is een punt, daar kunnen de getuigen in ieder geval, als die de Bijbel horen, niet omheen. In de volle overtuiging, we volgen de Heer in zijn voetsporen, de hemelen. Ze hebben het positieve geloof van God, van Jezus Christus. Daar gaat, als je het zo met me meegelezen hebt, hoofdstuk 11, de antichrist niet in mee. Die heeft dat ook gehoord en die gaat bewijzen dat het niet zo is. Hij doodt ze en staat niet toe hen te begraven. Je zal zien dat het ontbindt. Je zal zien dat het niks voorstelt. Ja? Ach, in het klein kan je dat ook wel eens hebben, geestelijk. Toch? Of is dat zo moeilijk om dat sprongetje te maken? Dat je zo met je neus op allerlei narigheid gedrukt wordt. En het stelt niks voor. En er komt niks uit voor. Oh nee? Oh nee? Zo, zullen we eens even denken. Samen met de Heer. Ja toch? Nou, dat kan je in elk moment kan je dat vertroosten. En hier is een volheid. Ja? Want die volheid is in de gemeente. En denk maar niet dat de gemeente daar zit te simpen. Of dat ze nog een aardige begrafenis organiseren. Nee. We zien dat dus in vers 10, meen ik, dat de antichristelijke gemeente zich verheugt. Omdat, wat staat er, de profeten die hen gepijnigd hebben, gedood zijn. Nou ja, ik vind dat ook niet leuk. Ja, als die profeten hen gepijnigd hebben. Wat is die pijniging dan? Als je de Bijbel leest, moet je wel eens nadenken. Wat is die pijniging? Ja, dat is de waarheid inderdaad, die gehoord wordt. Ze willen niet mee in het licht, ze haat het licht en daarom komt het op hen over als pijniging. Ze kunnen het licht ook niet meer verdragen. Verschrikkelijk, voor de duidelijkheid. En ik denk dat je, nou, dat je daar nooit, bij dat gebeuren nooit bij hoeft te zitten. Als je nu zegt, ik heb al meer gezegd, hè, Heer, ik ga met u verder. Ik wil alles voor u geven. Ik laat me er niet van afbrengen. Op een enkele keer nadat ik even struikel. Ja, eerlijk gewoon, maar dan ga ik weer door. Toch? Nou, dan kom je er, zonder meer. Ze geloven, de antichristelijke gemeente dus, in de leugen van hun aanvoerder. Ze menen, de strijd tegen de gemeente van Jezus Christus is in ons voordeel beslist. Ja? En dat blijft zo. Hoe lang? Ja, dus 3,5 dag geloof ik. Ja, en na 3,5 dag blijft dat zo. En dat weten ze ook, want ze zeggen, nou, het staat er toch. Ja, toch? Of denk je dat die nooit openbaringen open gehad hebben? Dat ze zeggen, nou, we gaan wel kijken wat er gebeurt. De Heer zal ons wel helpen. Ah, joh. Zo komt een eindtijd niet tot stand. Maar dat ze een duidelijke visie hebben. En in volle overgave aan de Heer daar aanwezig zijn. En de beste, de grootste, die zijn weg. Maar die komen terug, dat weten ze. En ze weten ook wat die grootste gaan doen. Want dat hadden ze al lang gehoord en beseft. Kom ik aan punt 7. Namelijk wat die grootste gaan doen. Dus, wat gebeurt er met de twee getuigen? En met degene die levend achterblijven? Twee groepen zijn dat. Nou, de levend achtergeblevenen. Zij weten wat er aan de orde is. Ze staan niet verschrikt van wat gebeurt er nou weer. Nee, daar hadden ze hun hele leven al in geoefend, dat ze daar niet verschrikt over hoeven te zijn. In kleine dingen niet, maar ook nu in dat grote niet. Ze zijn eendrachtig bijeen, stel ik me voor. In gebed, in aanbidding. Ja, de tempel en het altaar en hen die daarin aanbidden. Openbaring 11, vers 1. Ja? Ze zijn ten volle gereed om helemaal mee te gaan in wat er nu van Gods wegen komt. Ze bereiden zich voornamelijk om de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Ja, er zijn ook allerlei voorstellingen over, daar komen we nog een keer op. De twee getuigen hebben het goed voor ogen. En die zien dat ook tegelijk, want dat is dus de andere groep. Zij dalen af in het dodenrijk. Zij komen door hun sterven los van hun natuurlijk lichaam. En de Heer leidt hun dan niet in het koninkrijk van God, maar leidt hun in de situatie die hij alleen kent. De situatie van het dodenrijk. Ze dalen af in het dodenrijk. Nu blijkt dat de kracht van de Geest Gods, die Jezus in het dodenrijk ongenaakbaar maakte, ook deze mensen ongenaakbaar maakt. En stel je voor, deze mensen zijn eerst door Jezus verlost uit de macht der duisternis, en dus uit de dood weggekomen en overgebracht in het licht. Daar zijn zij opgegroeid tot zonen Gods, en nu gaan ze terug om de machten die hen er toen onderhielden, nu onder hun voeten te brengen. Ik denk, mooier kan het toch niet? Zo actief. En opnieuw trilt het rijk des doods op zijn voegen. Ja? Opnieuw blijkt, geestelijke mensen kunnen niet vastgezet worden. Het is nu al een wetmatigheid dat geestelijke mensen niet vastgezet kunnen worden. Misschien in een discussie. Ja? Ze gaan vrij rond in het dodenrijk en prediken het evangelie. Aan de lichtzijde en aan de duistere zijde. Ja toch? Ze maken geen onderscheid. Ja, die anderen wel die het horen, voor de duidelijkheid. Daar ligt die onoverbrugbare kloof. Zij die dat al meegemaakt hebben met Jezus Christus, die moeten dit wel herkennen, denk ik. Voor hen is het een geweldig moment van opnieuw moed grijpen. Hé, wij komen hier uit. Nog meer van het licht komt hier. En de twee getuigen prediken in de gevangenis: houd moed, wij halen jullie er allemaal helemaal uit. En de lichtzijde pakt dat op voor de duidelijkheid. Want ik denk misschien, hij zegt het verkeerd, want ze halen ze het niet allemaal uit. Nee, het gaat om dat de lichtzijde dat oppakt. Begrijp je me? Ze bereiden dus zodoende de lichtzijde voor op wat er na het duizendjarig rijk, en daar zullen we het ook nog over hebben, gebeurt. Want dan zal de gemeente hen allen bevrijden. Ook aan de duistere kant brengen ze het woord van Christus. Daar reageert men, zoals nu ook in deze wereld, als men daar een stukje in zit, met afwijzing. Zo wordt het oordeel, de scheiding die er ligt, niet uitgesproken door zonen Gods, niet uitgesproken door de getuigen, maar bevestigd door het evangelie van Jezus Christus. En de reactie daarop. En daar heb je dan die onoverbrugbare kloof in het dodenrijk. Goed, dan gaan we naar punt 8. Het moment van de overwinning. Nou, daar komt dan dus na 3,5 dag het moment, als je het meevolgt. Op een signaal van Jezus, want die leidt dit alles, dat hebben we nog te pakken. Hè? Nicodien, het is niet een afgescheiden toestand geworden, die twee getuigen. Het wordt gecoördineerd door de Heer Jezus in zijn verheerlijkte hoedanigheid. Ja? Op een signaal van Jezus, die dit allemaal coördineert, maken de getuigen zich op voor de uitbraak. En wie moet het capituleren? De dood. Voor de hoeveelste keer? Voor de tweede keer, juist. De dood geeft het nu ook op. Want die begint een beetje slim te worden. Die begint bij te leren, zou je kunnen zeggen. Hij overziet, en als je meedenkt, dan snap je het, de gevolgen als hij toch door zou gaan met zijn claim te zetten, met zijn rechten op te eisen. De dood ziet af van een verdere aanspraak op het leven van degene die levend achtergebleven zijn dus, van de gemeente. Ja? Hier heb je eigenlijk de tweede reden waarom het niet nodig is dat heel de gemeente in het dodenrijk moet komen. En de eerste reden, ik help dan nog even. De eerste reden was dat de antichrist het gemunt heeft op de leiders, de grootste. En die gaan voor de rest. bijzondere taak. En dat kunnen ze aan, want ze zijn de grootste. En degene die vanaf de eerste bazuin er stonden, er waren. Goed, alleen maar in kracht toegenomen zijn dus. De tweede reden is dat de dood capituleert. En ziet dat als hij deze niet vast kan houden, deze twee, wat moet hij dan als er nog meer komen? Stel dat er nog weer drie komen, moet hij dat weer later? Hij denkt, zo gaat mijn rijk eraan. Ja? En vandaar dat hij ineens omswitst. En een stuk loslaat wat hij altijd vastgehouden heeft. De twee getuigen bewijzen mensen die in Christus zijn, vervuld zijn met de Heilige Geest, zonen Gods, zijn in staat om de dood onder de voeten te krijgen. En er staat nog een hele gemeente te wachten. En de dood denkt dat niet. De dood capituleert en ziet af van verdere aanspraak. Zo kunnen alle mensen van de gemeente van Christus opnieuw in handen krijgen, nemen zou ik willen zeggen, wat hen door zonde en dood uit handen is gehaald. Ze krijgen dat terug. De dood heeft gecapituleerd, zingen we, de dood zal capituleren, dan ook. Want hij zou al kunnen zeggen, oh dan alleen jullie twee getuigen. Maar nogmaals, dan komen er weer anderen, die komen het ook opeisen. Dus is genoeg dat er slechts enkele zijn die deze hindernis uit de weg ruimen. En de dood kan niet op tegen de kracht van geestvervulde mensen. De gemeente van Jezus Christus overwint. Prachtig is dat als je dat beseft. Hoe dat gaat, wat daar vrijkomt, wat er dan bij de zevende bezuin allemaal gebeurt. Want dan klinkt het na 3,5 dag, klimt hierheen op. En ze staan op, doorbreken de weeën van de dood, naardien het niet mogelijk is, zegt de Bijbel zo mooi, dat zij door hem vastgehouden worden. Dat geldt ook voor hen, die Jezus helemaal gevolgd zijn. Helemaal overwinnen zoals Jezus overwonnen heeft. En zo komt de onsterfelijkheid op rechtmatige wijze terug in de handen van de gemeente van Jezus Christus. En de gemeente op aarde, de levende leden, en de gemeente in de hemel, vaart er wel bij. Dit is het werk van Jezus Christus in de zijne. En je snapt wat er op dat moment geblazen wordt, als ze de bezuin al van de mond afgegooid hadden. Op dat moment wordt de zevende bezuin geblazen, als zij opstaan uit het dodenrijk en opnieuw tot leven komen. Dan gebeurt er nog veel meer, maar daar komen we een andere keer over. En volgende keer zal ik het hebben over de periode tussen 6 en 7. Daar nog eens wat items van aangeven, maar dan van een andere kant uit bekeken. En de aanloop daarnaar. Goed. Als je vragen hebt, bestudeer ze eerst zelf. En schrijf ze dan op. Want vanavond is er heel uitgebreid 1 vraag beantwoord. En die kon ik meenemen in deze studie. Doe dat. Ik raad je aan. Het was denk ik wat minder moeilijk dan vorige keer. Als ik over moeilijk moet praten. Er waren er wat meer teksten bij. Maar nastuderen kan nooit kwaad. Denk erom, je doet het alleen voor jezelf. Ja? En voor de Heer. En als je daar in die lijn verder wil. Ik wil eerst bidden als je het goed